Wij proberen de draad weer op te nemen in het Matthäus-evangelie. Matthäus 11, vers 10, in het bijzonder. Waar immers gezegd wordt, deze is het van de welke geschreven staat in het profetisch woord, van het Oude Testament dus. Ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg bereiden zal voor u heen. Nou besef ik dat we daarmee terecht zijn bij een onderwerp dat we helemaal aan het begin besproken hebben. Met betrekking tot de figuur van Johannes de Doper. Maar wij komen hem hier opnieuw tegen. En nu met verwijzing niet naar het laatste vers van Maleachi, maar met een verwijzing naar Maleachi 2 vers 7. En daarna ook Maleachi 3 vers 1. Maleachi wordt vertaald met Malachi, mijn engel. En daar gaat het dus over. Zie, ik zend mijn engel. Dat net zo goed kunnen zijn. Zie, ik zend Maleachi voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Met andere woorden, het is niet eens maar één tekst, maar in zekere zin is het een heel Bijbelboek dat blijkbaar van toepassing gebracht wordt op de persoon en het werk van Johannes de Doper. Maar zoals u langzamerhand weet, daar is het verhaal natuurlijk helemaal niet mee af. Het is opmerkelijk hoeveel aandacht gegeven wordt toch aan de persoon van Johannes de Doper. Aan de andere kant trouwens ook, is opmerkelijk hoe de man eigenlijk genegeerd wordt. Want hij wordt weliswaar geïntroduceerd door de evangelisten. Wij verwachten er heel wat van, als we van niks zouden weten. Maar daarna horen we überhaupt niks meer. En zijn einde is nogal tragisch. In de eerste plaats omdat hij gedood wordt. Midden in zijn bediening wordt hij opgepakt, om zo te zeggen. En hij wordt gedood. Met een heel luguber verhaal eraan vast, zodat we het nooit meer vergeten. En anderzijds omdat, zoals hier in Matthäus hoofdstuk 11, Johannes de Doper via enige van, laten we zeggen, zijn discipelen, zijn volgelingen, aan de Heer Jezus laat vragen of hij, Jezus, wel degene is die men verwacht. Dat is toch vreemd, omdat Johannes de Doper ons geïntroduceerd wordt met een boodschap met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Hij wijst zelfs op hem en hij zegt bij gelegenheid, deze is het van wie ik gezegd heb, die na mij komt, is meer dan ik. En ook toen de Heer Jezus bij Johannes de Doper kwam om zich te laten dopen, zei Johannes, mij is nodig van u gedoopt te worden. En bovendien sprak Johannes over de Heer Jezus als over degene wie hij niet waardig was om zijn schoenriem te ontbinden of iets dergelijks. Dat wil zeggen, hij was niet waardig om in zijn schoenen te staan. Want dat is wat de uitdrukking in het Nederlands zou betekenen. Daarnaast wijs ik er trouwens maar op dat we hem nog tegenkomen tot in handeling 19 aan toe. Er wordt nog melding van hem gemaakt. Dus het is toch een belangrijke figuur geweest, al weten we er niet al te veel van. En waar wij altijd mee geconfronteerd worden, is met de vraag naar zijn identiteit. Daarom is het ook enigszins vermakelijk dat Johannes de Doper, wiens identiteit steeds ter discussie staat, bij gelegenheid laat informeren naar de identiteit van Jezus. Wie is hij eigenlijk? Vers 2. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende, dat wil zeggen, het was met Johannes al niet best, stond er niet best voor. Maar Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hem, dat wil zeggen, Johannes zei dat maar bij de mond van die twee discipelen uiteraard, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En ja, er komt weer geen rechtstreeks antwoord. Het kortste antwoord dat ik ken is ja en nee. De Heer Jezus was degene die komen zou en toch zou men nog een ander verwachten, verwachten wij een ander. Want in werkelijkheid, de Heer Jezus kwam wel in overeenstemming met de oudtestamentische profetie. Niettemin zou hij eerst veranderd moeten worden, alvorens hij zou doen wat de Messias uiteindelijk zou doen. Dat wil zeggen, in zijn eerste komst heeft hij een deel van zijn werk gedaan, en hij doet dat trouwens nog. Maar in zijn wederkomst zal dat werk voortgezet worden. Een werk tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Handelingen 3, waar Petrus dat zegt. Hè? De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Maar het zijn dus inderdaad twee dingen. En inderdaad, de Heer Jezus zou eerst veranderd moeten worden. En daarna pas is hij degene, definitief bedoel ik, die komen zal. Want hij zal moeten lijden en sterven en vervolgens uit de dood opstaan. Hij zal moeten wedergeboren worden, dat is eigenlijk het verhaal. Ik denk altijd dan aan de woorden van de Heer Jezus tot de Emmausgangers in Lucas 24. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid binnengaan. Onze wedergeboorte, inclusief onze verandering van lichaam, heet wel degelijk een verandering. En in ieder geval wat het lichaam aangaat. Hè. Wij hebben hemelsburgerschap, daarom verwachten wij de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Filippenzen hoofdstuk 3 is het geloof ik nog net. En het heet wel degelijk verandering, zelfs in de zin van vervanging. Want als het verandert, komt er iets anders voor in de plaats. Niet altijd. Het kan ook een modificatie, een wijziging zijn, maar in de Bijbel is het heel dikwijls zo. Een verandering is een vervanging. En dus vraagt Johannes de Doper, zijt gij degene die komen zal? Of verwachten wij een ander? En het is wel aardig dat Johannes zelf deze vraag stelt. Want kijk, wij verwachten de komst van Christus, maar voor het zover is, verschijnt eerst Jezus. Die dan sterft en uit de dood opstaat. Meestal teken ik dat met dit symbooltje zo. Het staat uit de dood op en wordt uitermate verhoogd. En daarna is het wachten op de komst van de Christus. Dat wil zeggen in zijn wederkomst. Daar komt het toch in de praktijk op neer. En daarna raken wij vanzelf in een soort spraakverwarring. En dat komt omdat de profetieën nou eenmaal die dubbele betekenis hebben, die dubbele toepassing hebben vanwege de eigenaardige aard van eigenaardige aard. Nou, ik geloof niet dat dat kan. Maar goed, de eigenaardige aard dan maar van onze, de eigen aard van onze bedeling, dat had het moeten zijn. Want kijk, Jezus stierf, stond uit de dood op, dat kan je noemen de verschijning van Christus. Dat is de komst van de Christus, eigenlijk. En dat wil zeggen, hij stond op uit de dood en daar was hij dan. Maar dat is heel goed gezegd, daar was hij dan. Want er zijn er niet zoveel die hem gezien hebben. Genoeg om zijn opstanding historisch vast te leggen. En zwart op wit, onder het noemen van getuigen, met doorgetuigen vastgelegd, maar onder het noemen van, maar er zijn nog 500 andere getuigen waarvan het merendeel nog in leven is, 1 Korinthe 15. Dus dat is historisch en juridisch bewezen, er kan geen rechter tegenop. Of je het leuk vindt of niet, is een ander verhaal. Maar het is een historisch feit. Staat minstens zo vast als de slag bij Nieuwpoort, denk ik altijd. Maar dat was daarna pas, maar goed. Hij is opgestaan, maar om nou te zeggen dat de opstanding van Christus, de opstanding van de Heer Jezus, de verschijning was van de Christus, ja, dat is wel ja, dat is nogal hyperbolisch, broeder, ja. Dat is nogal een overdrijving, want hij liet zich even zien, en bij meerdere gelegenheden trouwens, als je het heel grof neemt, 40 dagen lang, maar zo staat het in Handelingen 1, maar hij was nou 40 dagen, op al die jaren die er al aan vooraf gingen en op de jaren die gevolgd zijn, dus zo goed als niks. Komt nog bij, op de opstandingsdag bestelde de Heer de discipelen op een plek in Galilea, bij het meer van Galilea ergens. Daar zou hij zich aan hen vertonen, dat was 500 op eenmaal. En daartussendoor weten we niet zoveel, maar hij schijnt af en toe verschenen te zijn. Maar kenmerkend is niet dat hij verscheen, bovendien dat wij het noemen verschijningen, want zo heet dat, hè, in de Bijbel, verschijningen van Jezus of verschijningen van Christus, betekent automatisch dat hoogst ongebruikelijk was. Want daarvoor hoor je er nooit over. Over verschijningen, voor zijn dood bedoel ik. Dat heet toch geen verschijningen, dan was hij daar gewoon ergens. Maar na zijn opstanding was hij er niet. Dat wil zeggen, bij gelegenheid vertoonde hij zich, zelfs nog in verschillende gedaanten, wordt erbij vermeld, zodat je beter kunt spreken over de verschijning, over de verdwijning van Christus, in plaats van over zijn verschijning. Alleen daarvoor was hij de Christus nog niet. Maar toen hij het was, verdween hij dus ook. En dat was ook aangekondigd, hoor, van tevoren. Al voor zijn dood was dat aangekondigd. En ook geïllustreerd. Trouwens, in tekenen, maar goed, daar ga ik nog niet op in. Maar het was aangekondigd. Hoe dat ook zij, het wachten is dus nog steeds op de Messias. Als de Joden roepen, maar de Messias is nog niet gekomen, dan zouden we ze eigenlijk gelijk moeten geven. Maar het is een taalkundige kwestie natuurlijk, hè. Wat is dat gekomen? Wat in het verleden gebeurd is, is de Messias is aangesteld. Maar tegelijkertijd verdwenen. Na zijn verschijning. En als je strikt neemt, als je me vanavond de concrete vraag stelt, geloof ik dat de Messias al gekomen is, dan zeg ik nee, dat geloof ik niet. Hij is niet gekomen, hij is verdwenen. Maar vraagt u of de Messias al aangesteld is als zodanig, maar dat vraagt nooit iemand. Maar dat zou de goede vraag zijn. Hij moet aangesteld zijn, zoon van David, en hij zou tot zoon van God gesteld worden, zegt 2 Samuel 7. Dus de vraag is dat al gebeurd? De antwoord is ja. En het heden van Psalm 2 was de dag van zijn opstanding. Heden heb ik u gegenereerd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoort. In tegenstelling tot de Joden, in tegenstelling tot Joden, tussen Joden en Christenen, is dat wij Christenen, wij geloven dat Jezus de Messias is en de Joden geloven dat niet. En zodra de Joden zeggen, jullie geloven dat de Messias al gekomen is en wij geloven dat hij nog komen moet, dan zeg ik nou dat... Nee, het scheelt niet zoveel. En om het nou tegen te spreken vind ik nou ook weer zo wat. Maar strikt genomen zou je het moeten tegenspreken, ja. Hij kwam tot zijn discipelen. En eigenlijk, hij kwam ook tot ons. Waarom nou te zeggen dat hij kwam tot Israël? Laat staan dat hij kwam tot de wereld. Ja, dat is toch enigszins overdreven.
Hij kwam tot de heiligen.
Ja. Maar die uitspraak, punt 1, gaat over oud-testamentische tijd. Het gaat niet primair over hem, maar over het. Al kun je dat in de vertalingen helaas niet meer zien. Althans niet goed. En het gaat over oud-testamentische tijd. Hij kwam tot, of het woord kwam tot de zijnen, dat wil zeggen Israël, of meer specifiek. En uiteindelijk het Joodse volk, en die hebben hem niet aangenomen. Dat is oud-testamentische tijd, nog. En in onze dagen geldt dat hij... dat de Heer Jezus Christus zich bekend maakt als zodanig aan de gelovigen. Dat zijn de zijnen, maar het is dan niet noodzakelijk, zeker niet het Joodse volk, hè. Hij maakt zich bekend aan de gelovigen. Zoals de Heer zich bekend maakte aan zijn discipelen, onderweg Jeruzalem uit. Daar maakt hij zich bekend. Zolang je onderweg bent naar Jeruzalem, maakt hij zich niet bekend. Pas als je de lege plaats uitgaat, heb ik nog nagevraagd aan de Emmausgangers. Pas als je de legerplaats uitgaat en ergens anders naartoe, dan maakt de Heer zich bekend. Of als je vergaderd bent in een opperzaal, zal ik maar zeggen, als uitbeelding van de hemelse positie van de gelovigen, daar is de Heer in het midden van hen. En het is nog zo. En hij verkondigt de lof Gods in een grote gemeente aan zijn broederen. Dat zijn zo de termen die nogal eens herhaald worden in de psalmen en daarna ook in Hebreeën hoofdstuk 2. Maar uitdrukkelijk niet aan de wereld, te beginnen bij Israël. Dat wacht namelijk nog op de toekomst, enzovoort. Dus zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Nou, Jezus is degene die komen zou, maar misschien bedoelde Johannes dat niet. Niettemin, men verwacht wel degelijk een ander. Namelijk de opgewekte uit de dood. En die verwachten de Joden, als ze een beetje orthodox zijn tenminste, wat ook niet vaak voorkomt. En die verwachten wij christenen ook, als wij tenminste een beetje orthodox zijn, hetgeen niet vaak voorkomt. Hè? Nou, orthodox, bijbelvast zou beter geweest zijn.
Fundamentalistisch.
Fundamentalistisch, ja. Ja, ortho is recht en dox is een leer. Dus orthodox is recht in de leer. Maar het probleem is dat degenen die zich orthodox noemen weliswaar recht zijn in de leer die hem van de vader is overgeleverd. Maar het is niet noodzakelijk bijbels. En daar zit het probleem. Het is niet noodzakelijk recht in de bijbelse leer. Zie? En vele orthodoxen beschouwen mij niet als orthodox. Ik persoonlijk beschouw mijzelf als zeer orthodox. Ja, dus de term zegt niet zoveel. Maar goed.
Vroeger zei je vrolijk orthodox.
Vrolijk orthodox, ja. En ik word er steeds vrolijker van, ja. Vrolijk orthodox. Je moet ook wel, maar goed. Ja.
Moet je?
Ja, vind ik wel, ja. We zijn met veel minder, steeds minder. Dus ja, je moet toch een beetje... Er moet erin houden, jawel. Nou goed. Zijt gij degene die komen zou of verwachten bij een ander? Nou ja, ik weet niet hoe ik dat verder moet bespreken. Dus ik zeg maar in één keer weer hoe het zit, hè. Kijk, wat verwacht moest worden, degene die komen zou, is uiteraard de Messias. De Christus. Dat is degene die komen zou. Dat is wat in het Oude Testament uitgebreid wordt aangekondigd. Dat die Christus, voordat hij als zodanig zou gesteld worden, zou lijden en sterven. En zou optreden als losser. Als goel. Ja, daar is over het algemeen overheen gelezen. In de Bijbel. En dat... Daarvan moet ik eigenlijk zeggen dat dat ook de bedoeling was. Dat daar in het algemeen overheen gelezen zou worden. U kent toch de uitspraak uit 1 Korinthe 2? Dat schriftgedeelte waar Paulus zegt... Ik heb niet anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Een vers waarvan men dan zegt van kijk, zo hoort het dus.
Nee, dat
begint erbij. Hè? Dat bedoel ik. De apostel Paulus zegt zo hoort het niet. En hij beklaagde zich over, die brief aan de Korintiërs is één grote klaagzang over die Korintiërs die niet horen willen. Dat wil zeggen, die niet bereid zijn de consequenties van Jezus Christus en die gekruist te aanvaarden. Want ja, de consequentie daarvan is dat indien één voor alle gestorven is, maar dan ben ik 20 hoofdstukken verder. Meer nog, want ik ben nou ineens in 2 Korinthe 5 in plaats van 1 Korinthe 2. 2 Korinthe 5. Indien één voor alle gestorven is, Jezus Christus en die gekruist. Indien één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. Opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar degene die uit de dood is opgewekt. Hè? Dat wil zeggen, wij die met Christus gestorven zijn, zouden weliswaar leven. Door geloof zouden wij wedergeboren worden om daarna het leven van Christus te leven. Maar dat wilden die Korintiërs niet. Die wilden zelfs niet der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. Ze vonden de wereld interessant. Nou ja, dat is met christenen in onze dagen nog steeds zo. Ze maken zich zorgen over hun positie in de wereld. Niet omdat die zo heel slecht is. Misschien is die wel slecht, maar dat is niet waar ze zich zorgen over maken. Althans niet in Nederland. In Nederland maken we zich zorgen over of men als minderheidsgroep, want dat is, zijn wij gelovigen inmiddels, of wij nog wel erkenning hebben. Hè? Of we nog meetellen in de samenleving en in de politiek en wat het maar wezen mag. Hè? Daar maakt men zich zorgen over. Men wil rechten. En eer en al dat soort dingen meer. Wel, iemand die dood is, heeft geen rechten. En als we der wereld gestorven zijn, hebben we in de wereld geen rechten. Daar zouden we ook niet naar moeten streven, want het is een onmogelijkheid. Naar Bijbelse maatstaven. Zie? En waarom doet men dat? Ja, als men er al gedachten bij heeft, als hij er al druk op zet, dan komt men wel met een verhaal van, wij moeten toch het koninkrijk van Christus in de wereld iets mee doen. Nou, dat moeten wij helemaal niet. Zou de gemeente dat dan niet doen? Jawel, maar pas als de Heer ermee begint, eerder niet. En die is daar nog niet mee begonnen, dat doet hij pas in zijn wederkomst. En dan zullen wij inderdaad betrokken zijn in de vestiging, dan wel openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Zo zit dat. Maar in onze tegenwoordige tijd hebben we in de wereld niks te zoeken. Wij roepen alleen maar, hoe zegt ons lied het ook alweer, ik roep alleen maar kom eruit. Want die wereld is de onze niet. Integendeel. Zie? Nou, dat is waar het om gaat feitelijk. Maar die Korintiërs die wilden dat niet accepteren. En daarom bleef Paulus in zijn prediking daarbij staan. Hij kwam geen klap verder. Hij zegt, Jezus Christus en die gekruist. Maar aan het eind van de brief weten ze dat nog niet. En in de tweede Korintiërsbrief weten ze dat nog niet. Lees hem maar door. Dus een en al vlees en aardse instellingen. Sectevorming, het stichting van verschillende kerkgenootschappen, weet je wel, ik ben van die en ik ben van die en ik ben daar lid van. En Paulus zei, ja, Dat is toch vreselijk? Het is toch duidelijk dat jullie vreselijk zijn? Maar het schijnt tot vandaag nog niet duidelijk geworden te zijn. Zodat men ook inderdaad niet verder komt dan het kruis. En dan mag je vaak nog blij zijn, hè? En een gemiddelde evangelische gelovige, die weet dan nog net dat de Heer voor zijn zonde gestorven is. Dat is het kruis en daar blijft het dan ook bij ongeveer. Als je dan zegt, ja, maar hij is ook opgestaan. Zegt, ja, hij is opgestaan. Geen flauw idee wat dat betekent, maar ja, hij is wel opgestaan. Hè? Zou hij ook wat doen? Ja, hij zal wel wat doen. Geen flauw idee wat hij doet. Maar dat is toch zo? In de praktijk? En over andere soorten gelovigen met een andere nomenclatuur, zal ik maar zeggen, ja, daar wil ik het helemaal niet eens over hebben. Die komen dikwijls nog inderdaad niet aan dat kruis, uiteraard. Nee, laat staan er voorbij. Dat is het probleem. Die Bijbelse waarheid die zakt steeds verder in. Wij weten ook waarom die Korintiërs de apostel Paulus niet bliefden. Natuurlijk omdat die predikte dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. En dat wij een functie hebben, een werking, een bediening, een gave hebben binnen het lichaam van Christus. Dat is niet in de wereld, maar dat is in dat onzienlijke werk dat de Heer nu doet, waarmee men in de wereld geen eer kan inleggen. Ja, daar zit het probleem, eigenlijk, hè. Maar goed, aan die Korintiërs schrijft de apostel dan, ik heb niet anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Niet omdat hij niet wat anders wilde prediken, maar omdat ze dat punt niet voorbij kwamen. En hij beklaagt zich in dat schriftgedeelte, want, zegt hij, ik heb wel meer te vertellen. Dat deed hij weliswaar tot op dat moment niet volgens 1 Korinther 2 vers 1. Ik ben niet tot u gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid enzovoorts. U verkondigende de verborgenheid van God. Ik lees het met opzet even. Dan kunt u dat meteen corrigeren eventueel in uw Bijbel. Aan het eind van 1 Korinther 2 vers 1. U verkondigende de getuigenis van God. Dat is een slip of the pen. Martyrion, getuigenis. Dat had mysterion moeten zijn. Namelijk verborgenheid. U verkondigende de verborgenheid van God. Nee, wat latere vertalingen daar hebben, dat weet ik niet. Mysterion. U verkondigende de verborgenheid van God. Paulus zegt, tot op heden heb ik die verborgenheid aan u niet verkondigd. Tot op heden niet. En dat hij dat bedoelt, zo het er al niet gewoon staat, blijkt daarna uit vers 6 en wat er verder volgt. Maar wij spreken wijsheid, die uit vers 1, waar is er, heb ik tot nog toe niet gedaan. Vers 6, maar wij spreken, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Dat betekent gewoon onder de volwassenen. En een halve bladzijde verder zegt hij, dat zijn jullie niet, want jullie zijn jonge kinderen, 3 vers 1. Jullie zijn niet geestelijk, maar vleeselijk. Jonge kinderen, baby's, heeft de Authorized Version, geloof ik, de King James Version. Jonge kinderen, baby's in Christus. Jullie zijn nog aan de melk en ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. En dat vers moet je lezen na hoofdstuk 2. Hij heeft ze gepredikt, Jezus Christus, en die gekruist, maar niet de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Zet ze maar naast elkaar, dan weet je wat melk is. Dat is de Bijbelse boodschap. Uiteindelijk met betrekking tot de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Of dat een blijde boodschap is, weet ik niet. Lijkt mij niet. Nog net niet namelijk. De blijde boodschap komt daarna. Namelijk in de opstanding, logischerwijze. Maar Paulus zegt, dat heb ik niet gepredikt, ik heb u niet met vaste spijs gevoed. Maar nou weer terug naar 2 vers 6. Wij spreken vaste spijs, wij spreken wijsheid. Onder de volwassenen, dat zijn jullie niet. Doch een wijsheid niet van deze wereld. Daarom liggen wij dus ook altijd met deze wereld overhoop. Want wijsheid van deze wereld, ja, dat is een wijsheid die ontwikkeld is uit de verschijnselen in de wereld als zodanig. En daar kom je niet zo ver mee natuurlijk, want de wereld zelf komt niet zo ver, hè. Al wat in deze oude schepping tot stand komt, verdwijnt. Binnen één generatie, per definitie. Dus wat er ook tot stand komt, maak je niet ongerust. Het verdwijnt wel weer. Ik bedoel, er gebeurt verder niks. Zie? Maar dat is wijsheid van de wereld. Maar hier gaat het om wijsheid niet van deze wereld. En dus ook een wijsheid niet van de oversten of voorsten. Eventueel hoofden deze wereld. Die teniet worden, dat wil zeggen, die verdwijnen ook. En met die wijsheid van de wereld verdwijnt ook constant, deze oversten deze wereld. Maar Paulus zegt, ik heb een andere wijsheid, namelijk vers 7. Wij spreken, wel degelijk, de wijsheid Gods in verborgenheid. De vertalers leggen het uit. Een wijsheid Gods, nou ja, een verborgen wijsheid Gods. In verborgenheid staat er dan, bestaande in verborgenheid. Maar het betekent natuurlijk gewoon een verborgen wijsheid Gods. Met de klemtoon op het bijvoeglijk naamwoord, verborgen, zodanig dat het een zelfstandig naamwoord wordt. Dan krijg je dus wijsheid in verborgenheid. Die bedekt was, dat wil zeggen, die was er wel, maar die was bedekt. Niet die was er niet, hè. Die was er wel, maar bedekt. Waar was die wijsheid dan? En dus ook, waar was die bedekt? In het Oude Testament. In de Schriften natuurlijk. Waarom ook niet? In 2 Korinthe 3, nog steeds Korinthe, zeer langdradig. In 2 Korinthe 3 wordt uiteengezet dat als men tot geloof komt in Christus, dan neemt Christus de bedekking weg. Of als men zich tot de Heere bekeert, zal de Heer de bedekking wegnemen. Heb je dat? En nu we toch zo mooi snel bezig zijn, nog maar één. Waaruit bestaat die bedekking eigenlijk? Hè? Dat is de wet. De wet bedekt. Ander woord voor wet. Nou ja, ethiek. En het probleem is dat mensen zo de Bijbel lezen. Alsof wij in die Bijbel verzameling regels, voorschriften vinden over hoe wij zouden moeten leven, wat wij moeten doen, wat wij moeten laten, wat wij moeten denken en wat we niet mogen denken. Dat laatste, dat werkt helemaal nooit natuurlijk. Maar vooruit. Dat is het bruine beren effect. Dat weet u langzamerhand. Hè? Maar goed, men leest de Bijbel zo. En dus ook, u weet wel, een cursus Bijbel lezen, hè? Begrijpend Bijbel lezen. Je moet eerst een stukje lezen uit de Bijbel, krijg je de vragen over. Welk voorbeeld moeten wij navolgen? Wat deed Abraham hier goed? Wat deed Abraham hier verkeerd? Toch? Waar moeten wij dus voor oppassen? En als men daar zat van is, blijft er nog één vraag over. Wat heeft u het meest aangesproken hierin? En dan wordt het gevoelsmatig. Niet dat die vragen echt onzinnig zijn, maar het, ja, het is zo beperkt. Dat is altijd met multiple choice. Dat is altijd zeer beperkt. En het leert je dat je de Bijbel moet lezen alsof je er vandaag iets uit moet leren met betrekking tot wat je doen en laten moet. Dus ethiek bedrijven. Dat klopt van geen kant. Daar gaat het helemaal niet om. Dat nou juist, dat denken, die wijze van lezen, legt een bedekking over de schrift. Dan gaat die dicht. En dat is het grote probleem. Terwijl aan de ene kant wet gepredikt wordt in wat men nog steeds evangelisch noemt. Het is strikt genomen 100% in strijd daarmee. Het is anti-evangelisch. Evangelie is de blijde boodschap van het nieuwe verbond. Wet is het oude verbond. Het is een volstrekte tegenstelling. Maar terwijl steeds meer wet gepredikt wordt in kringen die men evangelisch noemt, verdwijnt dus in het algemeen de Bijbelkennis. En dat zie ik gebeuren, zien der ogen. Maar goed, ik kan er ook niks aan doen, als men niet wil. Maar wet maakt de mens belangrijk. Zie? Maar het woord van God, die verborgenheid zal ik maar zeggen, het woord van God maakt God belangrijk. Ook in onze levens en in ons denken. Het gaat niet om ons, het gaat om hem. Het gaat er niet om hoe hij ons zou kunnen dienen, het gaat er om hoe wij hem zouden kunnen dienen, enzovoort. Nou goed. Wij spreken wijsheid Gods. Oh ja, 2 Korinthe 3, dat zegt dat die bedekking de wet is. De wet wordt gesymboliseerd door de bedekking over het aangezicht van de wetgever, althans de middelaar daarvan, Mozes. Maar de bedekking zal moeten worden weggenomen. En Paulus zegt, maar dat is een hoofdstuk verder inmiddels, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen, deze bedekselen der schande. Want het is schandalig dat die bedekselen er nog zijn. En dus zegt Paulus, wij prediken niet de wet, wij prediken het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond zegt dat we vrijgemaakt zijn van de eerste beginselen der wereld, niet leven naar de normen van deze wereld, maar in tegendeel deel hebben aan het leven van Christus en leven onder de troon der genade. Nou goed, 1 Korinthe 2 vers 7, wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, dat wil zeggen het is een oud plan van God en een overeenstemming met zijn plan dat deze dingen onder het oude verbond bedekt werden, maar daarom schrijft Paulus ook in Galaten dat eerst die wet moest worden beëindigd, dan wel weggenomen alvorens het nieuwe verbond zou kunnen aanbreken en de belofte aan Abraham zou kunnen worden vervuld. Maar goed, dat was even snel op een zijlijn. En nu weer hier. Vers 7, wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Dat wil zeggen, de oversten deze wereld en de wijzen van deze wereld kenden de verborgenheid niet. En dat was ook de bedoeling, namelijk dat ze die niet kenden. Daarom heeft God die bedekking eroverheen gelegd. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En zoals gezegd, die verborgenheid heeft van doen met de opstanding van Christus. Primair, dat wil zeggen, dat is essentieel. Dat wil zeggen, opgestane Christus. Er is een Christus, dat wil zeggen, Christus is aangesteld, maar hij is verborgen. Wij kennen dus een verborgen Christus, maar de Christus heeft toch een Messias, heeft toch een koninkrijk. Yes, daarom spreekt de Heer zelf al over de verborgenheden van het koninkrijk enzovoorts. En voor zover wij daarin in zijn gegaan, staat er dat ons leven met Christus verborgen is bij God in Colossense 3. Dus zo is het nog een keer, hè. En vandaar dat de oudsten en de diakenen, hoe ze maar heten, geacht worden de verborgenheid van het evangelie te bewaren. In hun hart namelijk. Ze hoeven het niet meteen te prediken, maar ze moeten het in ieder geval kennen. Dat is 1 Timotheus 3, als ik me goed herinner. Nou goed, en dan weer terug naar 1 Korinthe 2 vers 8. Indien zij die verborgenheid, de opstanding van Christus en wat er verder mee samenhangt, indien zij die gekend hadden, dan zo zouden zij de Heer die verheerlijkt zou worden, de Heer der Heerlijkheid, ook dat is een zelfstandig naamwoord geworden om het te beklemtonen. Zo zouden zij de Heer niet gekruist hebben. Als ze geweten hadden, dan komt mijn vaste zin. Als ze geweten hadden dat hij aan de andere kant uit de dood zou opstaan. Dat iemand daar de deur voor hem zou openzetten. Zouden ze hem aan deze kant er niet ingejaagd hebben. Ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, hè. Want hij werd de dood ingejaagd. Ze dachten vast, er komt hij niet uit, want er komt nooit iemand uit. Maar hij kwam er wel uit. Voor hem deed de deurwachter open. Wat is het, Johannes 10? Hè? De herder des schapen. Voor hem doet de deurwachter open. God namelijk deed de deur open. Aan de andere kant zeg ik van de dood. Want daar stond hij op uit de dood in nieuwheid des levens. Dat was namelijk de weg ten leven, door de dood heen. Dat heet ook in het Oude Testament, gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt. En de poorten der gerechtigheid voor mij opengedaan. Psalm 118, maar er zijn nog veel meer psalmen waar dat soort uitspraken staan, enzovoorts. En daarom werd het verborgen gehouden. See? Men wist het dus niet. Maar niettemin, het stond wel degelijk in het Oude Testament, maar bedekt. En dat is wat wij in het Nieuwe Testament dus ook in de eerste plaats vinden. Dat oud-testamentische schriftplaatsen met bedekte termen alsnog verklaard worden. En een van die uitdrukkingen, die hebben we vanavond onder ogen. Alleen het is niet maar één uitdrukking, maar het is een hele gedachtegang. Dat is namelijk dat de Heer Jezus eerst zou komen om te lijden en te sterven, alvorens hij alsnog zou verschijnen als de Christus. Dat mocht men niet weten. Dat hoort bij verborgenheid die bedekt was, enzovoorts, toch?
Want eigenlijk, dat ze hem gekruist hebben, dat maakt eigenlijk ook deel uit van de verborgenheid, hè? Er staat ook nergens expliciet in het Oude Testament dat dat gebeuren zou. Impliciet wel, dat weten wij achteraf, omdat het Nieuwe Testament dat verklaart. Maar expliciet staat het nergens. Je moet goed opletten in het Oude Testament, schrift met schrift vergelijken, kom je tot de conclusie dat hij eerst zou moeten sterven. Ik kan makkelijk praten, want wij wisten dat al voordat we begonnen te lezen. Dus vooruit. Maar de Heer zei in ieder geval tot de Emmausgangers, onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ik neem aan dat dat betekent dat als ze goed opgelet hadden in het Oude Testament en gelovig die schriften hadden gelezen en bestudeerd, zouden ze tot die conclusie gekomen zijn. Maar dat was blijkbaar niet het geval. Nou goed, en dus bleef het verborgen. Maar deze hele waarheid van de Messias die aanvankelijk zou komen in vernedering, om daarna pas verhoogd te worden, dat hij eerst zou komen als Jezus en verder niks, ja, dat vind je dus in het Oude Testament niet, of toch? Nou ja, het is daar verborgen, het is bedekt. Dus nou lezen we opnieuw het Oude Testament en kijken of we het toch tegenkomen. En dan komen we tegen in nogal wat uitdrukkingen. En een van die uitdrukkingen wordt hier ook inderdaad aangehaald. Want het is weer dezelfde kwestie. Bent u degene die komen zou, Jezus? Of verwachten wij een ander? Jezus. Nou, het is allebei waar. En dat wordt daarna ook gezegd. Want, ik lees hem snel even door, hè. Matthäus 11 ben ik terug. De vraag was, zijt gij degene die komen zal, verwachten wij een ander? En Jezus geeft geen rechtstreeks antwoord, maar zei tot hen, ga heen en boodschap Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. Wat dan? Nou, de blinden worden ziende, maar dat staat in het profetisch woord aangekondigd als een werk van de Messias. En de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt. Ja, die stierven daarna weer, maar vooruit, ze werden opgewekt. En de armen wordt het evangelie verkondigd. Een verwijzing naar nogal wat schriftplaatsen met nadruk uit Jesaja overigens. In de kleine profeten kom je ze ook tegen soms, maar daarvan beweert men altijd dat die het uit Jesaja hebben overgeschreven. Dus laat maar zitten. Daar hebben we het maar niet over. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden, dat wil zeggen die over mij niet zal struikelen, maar het is de verwijzing natuurlijk van, dan zal hij uw lieden zijn tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Uit bijvoorbeeld Jesaja 8, om maar weer eens wat te noemen, is ook Jesaja. Dat men over hem zou struikelen, geërgerd worden, was ook aangekondigd. Maar de Heer zegt, zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Nou goed, die gingen terug om de boodschap aan Johannes over te brengen. En als nu deze heen ging, heeft Jezus tot de schare begonnen te zeggen over Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind heen en weer bewogen wordt? Of wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet misschien? Hebt u, het zijn vragen over de identiteit van Johannes de Doper. Die net liet vragen naar de identiteit van Jezus. Zie? Een profeet misschien? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet, want deze is het van de welke geschreven staat, en dan komt hij dus. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Dat wil zeggen, wel degelijk een profeet, wiens komst tevoren was aangekondigd. Zei de Heer Jezus, hier. In werkelijkheid, roep ik maar meteen, alle uitspraken over Johannes de Doper in het Oude Testament, nee, zijn naam komt niet voor, maar in het Nieuwe worden nogal wat schriftplaatsen op hem van toepassing gebracht. Alle schriftplaatsen in het Oude Testament die spreken over Johannes de Doper, spreken in werkelijkheid,
spreken eigenlijk over Jezus. En deze ook. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal. Want wie is die u? Wie zal er komen? De Christus zal komen. Dan wel de Heer. We geloven dat de Heer staat gewoon in Malachi. Maar voordat de Heer zou komen, zou er eerst een engel komen. Toen dacht u misschien, ja, maar engelen, dat zijn toch van die... Die horen toch tot de geleedvleugelen of zoiets. Hoe heet dat? Geleedvleugelen. Vleugeligen. Nee, dat vleugeligen, kan ik niet eens uitspreken. Die hebben toch vleugels op hun rug. Dan zeg ik, nou, dat is in de Bijbel al niet het geval. Ook als het hemelse wezens zijn, hebben ze nog geen vleugels op de rug. Dat is een uitvinding van uit de beeldende kunst, hè. Die zetten de vleugeltjes... tekenen er beelden er vleugeltjes bij af om aan te geven, denk erom, dit is niet maar een man, maar dit is een hemels wezen. Daar heb je het ongeveer mee gehad. In de Bijbel hebben ze dat niet. Ze zeggen iemand, ja, maar de serafiem en de cherubim dan. Ze zeggen, ja, maar dat zijn geen engelen. Dan krijg ik daar weer moeilijkheden over. Dan zeg ik, nou, dat is niet zo moeilijk. Zal u gedacht zijn hoe vreemd de biologen alle levensvormen hebben gerubriceerd en ingedeeld en genummerd? Daar klopt soms ook geen hout van. Het is maar wat ze afgesproken hebben. En van cherubim en serafim heeft men afgesproken dat wij ze hier op aarde niet tegenkomen. Ze staan niet in het biologieboek. En dus zijn het hemelse wezens en die noemen wij collectief engelen. Nee hoor, nee. Niet noodzakelijk. Als een engel op aarde verschijnt, ziet hij eruit als een man. Dat is het. Zo wordt hij beschreven. Kijk, dan krijg je meteen problemen over. Zijn ja, ja.
Waarom stappen die herders al zo van die engelen?
Ja, omdat die boven hen aan het firmament verschenen. Aan de nachtelijke hemel. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze vleugeltjes hadden. Dat is het. Maar, hè?
En licht om zich heen. Dat is niet gezien.
Ja, dat kan. Maar Mozes had in de tijd ook een lichtende gedaante en het was geen hemels wezen. Daar hebben we net over gehad. Toen zei het volk, omdat ze nog geen zonnebril hadden, zei het volk, doe toch een bedekking over je aangezicht, want je verblindt ons. Toch? Ja, dit heeft dus echt allemaal niks mee te maken. Ik moet gewoon vertellen dat het woord engel... dat is helemaal geen Nederlands trouwens. Het is door de Statenvertaling is Nederlands geworden. Want al wat in de Statenvertaling staat is sindsdien Nederlands. Maar het is geen Nederlands. Het is gewoon het Griekse woord. Angel. En dat betekent boodschapper. Dat is al. Een boodschapper. Dat is wat het betekent. En daarna, als het Hebreeuws geweest zou zijn... Dat wist het hier niet, maar als het Hebreeuws was, dan had er gestaan Malach. En Malach betekent ook boodschapper. Dus als je in het Oude Testament het woord engel tegenkomt, is het ook gewoon boodschapper. Maar ook andersom, als het woord boodschapper staat, dan staat er vaak Malach, een engel. En in het Nieuwe Testament ook inderdaad staat er het woord angel, het Griekse woord. Dus en dan wordt het vertaald met boodschapper. Alleen als de vertalers denken dat het een hemelse boodschapper... Als de vertalers denken dat het een hemelse boodschapper is... dan vertalen ze het woord niet. Dan vertalen ze het woord niet. Dan zeggen ze, wij hebben geen woord voor een hemelse boodschapper. En hier is het een hemelse boodschapper, denken zij. En dan laten ze het woord staan. Zo hebben we nogal wat Griekse woorden in onze taal. Evangelie heeft men toch immers ook niet vertaald. En apostel toch ook niet. Het is gewoon het woord zendeling. Waarom? Omdat ze denken, er is een speciale betekenis. Hier, er is meer aan de hand met dat woord, krijgt hij een hogere betekenis. Hebben ze het maar laten staan en tot Nederlands woord gemaakt. Waarvoor vriendelijk dank, maar ze zitten er natuurlijk ook wel soms een keer naast. En of die boodschapper die gezonden zou worden voor het aangezicht van de Heer een menselijke of een hemelse boodschapper zou zijn, ja, dat kun je aan het woord niet zien. En bovendien, hier staat, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, maar de Heer Jezus zegt, dat is die Johannes de Doper. Dat is een mens, misschien hemels wezen. Je moet er altijd bij denken, hoor, als je in de Bijbel leest. Bovendien, wij denken dat het woord engel veel vaker in de Bijbel staat dan het geval is. Want als in het Oude Testament de verschijning van een engel beschreven wordt, staat het woord engel er maar zelden bij. We zien wel helemaal nooit, dat weet ik niet, maar... een man. Huh? Staat er dan gewoon. Nou ja. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Die u is de Heer zelf, voor zijn aangezicht zou een engel gezonden worden. En nu ik dit opgeschreven heb, weet u dus wie die engel is? Zet die schriftplaatsen naast elkaar. Als je dat in je hoofd niet kunt, moet je het op papier doen of op een schoolbord. De Christus zou voorafgegaan worden door Jezus. En wat kwam Jezus doen? Nou, lees al die teksten over Johannes de Doper maar. De weg des Heren bereiden. Dat deed Jezus toch? Nou ja, ik heb het nagelezen in Galaten. En in Hebreeën bij nader inzien, voordat de Christus kon verschijnen als zodanig en dus een nieuw verbond kon inrichten, dat wil zeggen voordat de oud-testamentische, ik bedoel de abramitische beloften omtrent in u zullen alle geslachten des aarde gezegend worden, vervuld zouden worden, moest eerst het oude verbond beëindigd worden, op wettige wijze, niet afgebroken, beëindigd, vervuld worden op wettige wijze, toch? Dat wil zeggen, dan moest ook met het zondeprobleem afgerekend worden. Nou, dat is wat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde tot en met zijn kruisiging gedaan heeft. En daarmee was de weg bereid. En er is een prachtig plaatje bij, illustratie, die zegt veel meer dan veel woorden. Wat gebeurde er ook alweer toen de Heer stierf? Precies, het voorhangsel scheurde. En wat betekent dat? Dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan op een vers en levende weg welke hij ons ingewijd heeft, enzovoorts. En toen het voorhang er nog voor hing, zal ik maar zeggen, toen daarmee beduidde de Heilige Geest dat de weg naar het heiligdom nog niet vrijgegeven was, zolang het eerste heiligdom, namelijk het oude verbond, nog stand hield. Dat is Hebreeën 9. Dus het werk van de Heer Jezus was het wegbereiden voor de Christus. Hij had net zo goed kunnen zeggen, na mij komt een die meer is dan ik, wie ik niet waardig ben in zijn schoenen te staan. Want in zijn omwandeling op aarde was hij reeds de onwaardigste onder de mensen. Die is ook makkelijk te verklaren. In de eerste plaats, hij was mens, dus hij was onder de mensen. En hij was de onwaardigste onder de mensen om de doodeenvoudige reden dat hij de zondeschuld van alle mensen droeg. Het was dus de ernstigste misdadiger die je denken kunt. Zodat er ook vandaag voor de grootste misdadiger nog hoop is, uiteraard. Het kan nooit zo erg zijn als van de Heer Jezus. Ja, of u moet problemen hebben met teksten als die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Of met teksten als zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, enzovoorts. Maar als u daar geen moeite mee hebt, wel nu, dan was hij de onwaardigste onder de mensen. Trouwens, in Daniël stond dat al, want in Daniël wordt eerst gezegd in Daniël 2 dat... het koninkrijk over de volken der aarde, het koninkrijk aan geen ander volk wordt overgelaten dan aan het volk van de Messias en dus aan de Messias, aan die steen namelijk, uit Daniël 2. En later, maar dan weet ik ook zo snel niet welk hoofdstuk het was, staat dat de God des hemels geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Hij stelt daarover de kleinste, de laagste, de minste onder de mensen. Wie? De Heer Jezus. Nou, daar gaat het maar over. Zie? Bovendien, wij leerden, de Heer Jezus kwam in vernedering, werd uitermate vernederd, leerden wij van Paulus natuurlijk in Filippenzen 2, en werd uitermate vernederd, en sindsdien is hij uitermate verhoogd. En dat moest eerst gebeuren. Dus Jezus kwam de weg bereiden voor de Christus. Met andere woorden, Johannes... Nu is het echt typologie. Het is wel geschiedenis, maar het is typologie. Johannes de Doper bereidde de weg voor Jezus. Meestal weten we niet meer dan dat. Eerst komt Johannes de Doper, daarna komt de Heer Jezus zelf. Maar feitelijk Is Johannes een beeld van Jezus en is Jezus een beeld van Christus? En dus Johannes is Jezus, als het ware. En daarom loopt het ook slecht met hem af. Hij wordt gedood. Via Herodes, de koning der Joden. En later wordt de Heer Jezus net zo gedood. Via Herodes, koning der Joden. Deze is symboliek, zou je moeten zien. Die parallellen die er zijn. En daarna krijg je nog... Ik zend jullie de Elia eer dat de dag des Heren komt. Maar de dag des Heren is uiteraard de komst van de Heer. Dus eerst komt Elia en dan komt de Heer.
Waar het om gaat is dat de Messias weliswaar zal komen, maar er gaat iets aan vooraf. Kun je nog gebruiken als je aan de Joden het evangelie moet prediken. Er gaat iets aan vooraf, voordat het zover is. Nou goed, we moeten het daar dringend bij laten, want het is alweer lang tijd geweest voor de pauze. En het wordt dus tijd dat we die uitspraak over mijn engel opzoeken in... Malachi, in mijn engel dus. Hè. Malachi. Niet voor niets het laatste boek, ook historisch, chronologisch bedoel ik, van het Oude Testament. Men veronderstelt dat Malachi nog van latere datum is dan Haggai en Zacharia en Ezra en Nehemia. Eenvoudig omdat die figuren er ook niet in voorkomen. Dat zal ook wel... Maar de aardigheid is dat in Malachi wordt aangekondigd op verschillende wijzen de komst van de een of andere figuur, maar blijkbaar een wegbereider. En de enige die we verwachten natuurlijk in het laatste boek van het Oude Testament is de middelaar en hoge priester van het Nieuwe Testament, logischerwijze. Maar goed, Malachi, mijn engel, dat lezen we natuurlijk in 1 vers 1. Daar is natuurlijk blijven staan, Malachi. De last van het woord des Heren tot Israël door de dienst van mijn engel. Sommige verklarers zeggen dus gewoon dat die engel waarover gesproken wordt later in dit boek is gewoon Malachi. Want je heet immers zo. Maar goed, dat is wel erg naïef, lijkt mij. Maar daarna vinden we de uitdrukking reeds in hoofdstuk 2, vers 7. Maar dat is een vreemde samenhang. Daar staat, want hij is engel des Heren der Heerscharen. Het gaat over een engel des Heren der Heerscharen. Dat kan zijn een engel van de Heren der Heerscharen, Jehovah Zebaoth. Het zou ook, de uitdrukking zelf zou ook kunnen betekenen... De engel, namelijk de Heer der Heerscharen. Dat is het probleem altijd met die tweede naamval. Die laat je of staan, of als je het vertaalt, ja, dan heb je een probleem. Dan sluit je heel wat mogelijkheden uit. Dan ben je al aan het uitleggen. De Rooms-Katholieken doen dat met het Koninkrijk der Hemelen. Die hebben dat maar verkort tot Hemelrijk. Ze lezen het als Koninkrijk namelijk de Hemelen. Wat het niet is. Niet echt tenminste. Hoewel de hemel ook deel zal uitmaken van het Koninkrijk der Hemelen. Waar de term wordt gebruikt als een genitivus, een tweede naamval, van oorsprong. Dat wil zeggen een koninkrijk dat uit de hemel zal nederdalen. Je kunt het verkeerd lezen als je wil. En zo hebben we in het Oude Testament de engel des Heren. En men leest het als de engel van de Heer. Bovendien, wat weten wij nog van tweede naamvallen in Nederland. Dus men leest het... vast als van de, dan wordt het de engel van de Heer, maar het had moeten zijn de engel namelijk de Heer. Want de Heer is boodschapper immers. Toen vroeg ik het aan Johannes, die zei, de Heer is woord. Hij is de boodschapper, hij is zelfs het woord. Maar ja, woord is boodschapper, dus hij stemde dus toch er blijkbaar mee in. En de engel des Heren, wel Jehovah is de boodschapper van God. Zelfs volgens de officiële orthodoxe Joodse theologie. Jehovah is daar het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat zeggen ze niet zo. Want wij lenen die term uit het Nieuwe Testament. Dat hebben zij niet. Zij moeten het dus helaas anders uitleggen.
Op een andere wijze bedoel ik, maar ze verklaren hetzelfde. God is de onkenbare, God is de onzienlijke, God is de eeuwige, die kan men zich niet voorstellen. Maar Jehovah is de verpersoonlijking van de Godheid, de veruiterlijking van het wezen Gods. Als God verschijnt, verschijnt daar Jehovah. Toen heb ik dat nagevraagd in Kampen en daar waren ze het helemaal mee eens. Maar alleen die hebben een andere uitdrukking, die zeggen Jehovah is de verbondsgod. Dan moet je ook weer vragen, wat bedoel je? En dan zeggen ze, nou, als God in relatie treedt tot de mens, dan gaat dat onder de naam Jehovah. Maar goed, men verklaart alles binnen verbond. Dus wordt het Jehovah is de verbondsgod. Maar het is precies hetzelfde. Het is hetzelfde als wat het Nieuwe Testament zegt over de Zoon. De Zoon is de veruiterlijking van de Vader. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het beeld des onzienlijke Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen, of hoe het maar heten mag. En dus de engel des Heren, dat is gewoon de engel, namelijk de Heren. De Heren is die engel, die boodschapper die ons God uitlegt. Dat is Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de school des vaders is, heeft hem ons verklaard. Uitgelegd staat er, het woord voor exegese. Nou ja, exegetiseren vooruit maar. Dat is wat het is. Maar hier staat, hier wordt gesproken in Malachi 2 vers 7 over engel des Heren der Heerscharen. Maar als u mij vraagt, engel des Heren is engel namelijk de Heer. En dit lijkt mij dus ook te zijn de engel... namelijk de Heer der Heerscharen. Hij is het zelf. Maar eigenaardig genoeg, hij wordt in ditzelfde schriftgedeelte ook anders beschreven. Namelijk, hij wordt beschreven als Levi. Die kennen we niet uit het Nieuwe Testament, zover ik weet. Maar hier wordt de komst van Levi aangekondigd. Is heel onbekend, maar het is zo. Nee, in hoofdstuk 4 wordt de komst aangekondigd van ene Elia. Die hebben we maanden geleden besproken, dacht ik. Waarvan de Heer zei, hij komt in de geest en kracht van Elia. En als je gelooft had, dan zou hij Elia geweest zijn, die komen zal, enzovoort. Daar heb je hetzelfde verhaal bij, ik heb het dus onder al bijgeschreven. Zie. Maar hier heet hij ook Levi, want lees maar even. Hoofdstuk 2 begint met, en nu gij priesters... En u weet, priesters onder het oude verbond waren Levitische priesters. Zij waren als het ware Levi. Nou ja, in elk geval zijn afstammelingen. Nu gij priesters, tot u wordt dit gebod, of tot u komt dit gebod, indien gij het niet zult horen en indien gij het niet zult ter harte nemen, geloven dus, om mijn naam eer te geven, zegt de Heer der Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook elk een derzelfde vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Hier wordt dus een oordeel uitgesproken over de Levitische priesters, de Oud-Testamentische priesters, maar daarmee wordt gesproken gewoon over de vloek van de wet. De wet werkt namelijk niet. Het Nieuwe Testament legt dat uitgebreid uit en zegt ook dat de wet een vloek is. Toch? Daarom worden wij verlost van de vloek der wet. Niet de vloek van de wet, de vloek namelijk de wet. Maar daar bestaat dus ook verschil van uitleg over, hè? Logischerwijze. Maar goed. Maar hier wordt dus een oordeel uitgesproken over heel het oude verbond eigenlijk. Hè? Zie, ik zal u het zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien. Het woord drek kennen wij uit Jesaja 28 over de tafel van Israël die vol drek is. En de Heer beklaagde zich over, want hij zegt, ik wil er wat opzetten, maar er is geen plek voor. Die tafel is vol drek. Jesaja 28... En dan weet je meteen wat het is, want de tafel staat voor cultuur, voor gemeenschap, voor dat wat de mensen aan elkaar bindt, een gezamenlijke levenswijze. En dus de tafel van Israël is uiteindelijk het judaïsme, want dat is de Joodse cultuur immers. Die is vol drek en op die tafel en in die Joodse cultuur is geen plaats voor de Messias, voor het nieuwe verbond, logischerwijze trouwens. In het oude verbond is geen plaats voor het nieuwe verbond. De tafel moet eerst schoongemaakt worden. Zie. Dus je komt dan in het Nieuwe Testament, broeder. En wat doet de Heer Jezus ook alweer? De tafels omkeren. Heel goed. Dat is wat het is. De tafels in de tempel, maar het is eigenlijk de tafels namelijk de tempel. De hele business onder het oude verbond. Onder de wet. Enzovoorts. He? En uiteindelijk lezen wij over die tafel dan nog een keer Romeinen 11. Even in het voorbijgaan. Hun tafel wordt onderstreken tot de val. En dat soort dingen meer. Trouwens ontleend aan een psalm. Ik weet ze gauw niet meer uit mijn hoofd welke het was. Doet er ook niet toe nu. En uiteindelijk komen wij terecht bij Paulus in Filippenzen 3. Die spreekt over zijn eigen Joodse achtergrond en zegt: ik heb het alles schade, drek geacht. Waar haalt hij dat woord vandaan? Wel uit Jesaja 28, maar eventueel uit Malachi 2. En uit die psalm. Zie, ik zal u het zaad verderven, ik zal drek op uw aangezichten strooien, de drek uw feesten, zodat men u met dezelfde, met die drek, wegnemen zal. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond, maar dat is uiteraard het nieuwe verbond, opdat mijn verbond, en dat is de blijvende verbond, want wet was altijd al bedoeld als tijdelijk, opdat mijn verbond met Levi zij. Zegt de Heer der Heerscharen. Maar er wordt de naam van Levi gebruikt. In werkelijkheid gaat het gewoon over de Heer Jezus. Van wie Levi uiteraard een type is. Zo goed als het Oud-Testamentische priesterschap heet Levitisch priesterschap. Zo heet het Nieuw-Testamentische priesterschap dat van Christus, dan wel van Melchizedek. Maar zeg maar gewoon van Christus, want daar gaat het om. Dat is een christelijk priesterschap toch? En priesterschap van christenen bovendien. Maar Levi, eventueel Aaron, is daar een beeld van. Net zo goed als Melchizedek in het Oude Testament, ongeacht wie hij was. De geschiedenis in Genesis 14, met de introductie van die figuur van Melchizedek, spreekt over het Melchizedekse priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Dus Melchizedek wordt genoemd en Christus wordt bedoeld. Of Levi wordt genoemd, zoals hier, maar Christus wordt bedoeld. Of Aaron wordt bedoeld, wordt genoemd en Christus wordt bedoeld. En zo verder. Die begrijpt u hopelijk toch, hè? Zoals je ook hebt, David wordt genoemd, maar Christus wordt bedoeld. Mijn knecht David zal koning over hem wezen. Opdat mijn verbond met Levi zij. Ik geloof dat Levi, de naam Levi, zoiets betekent als dat hij verbindt, verbinding maakt. En dat is precies wat onder het nieuwe verbond definitief zal gebeuren. En daarom heet Christus zo. Mijn verbond met hem, maar dan moet je opletten, ik loop natuurlijk vooruit, want ja, de tijd dringt alweer. Maar de volgende versen spreken weliswaar over hem met een kleine letter, over Levi. Maar als u het leest, zult u merken dat het nooit over Levi kan gaan. Bovendien, Levi was niet eens priester. Is er ook nooit geweest. Het was een achterkleinzoon, ik weet het niet precies hoor, ik heb het niet geteld. Maar het was Aaron. Een afstammeling van Levi, die tot priester gesteld werd. Levi is dat nooit geweest. Maar lees eens wat er over hem staat hier. Dan weet u meteen dat het niet over Levi gaat, maar over Christus. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede. Maar leven en vrede zijn kenmerken van het nieuwe verbond. En ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij. En hij werd om mijns naams wil verschrikt. Levi? Hoezo? Waar staat dat dan in de Bijbel? Kom je echt niet tegen hoor, je vindt niks over Levi. Wat gaat over de Heer Jezus in zijn eerste komst? Zie. De wet der waarheid was in zijn mond. Oh ja. Nooit gelezen in het Oude Testament. Wel over de Heer Jezus, die aan het eind van zijn aardse omwandeling voor Pilatus staat, die hem vraagt: bent u koning of iets dergelijks? Die ging eraan voorbij. Nou ja, hij zei nee. Dat wil zeggen, niet zoals u bedoelt. Maar daarna zei hij: hiertoe ben ik in de wereld gekomen omdat ik de waarheid getuigenis zou geven. En dat deed hij al in zijn eerste komst. En hij doet het nog in onze dagen. Want de wet is door Mozes gegeven, Johannes 1. Genade en waarheid, waarheid is door Jezus Christus geworden. En daarna Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Enzovoorts. De wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Wie? Over wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? En het antwoord is... over Jezus. Precies. Vers 7, want de lippen des priesters... Er staat der, dat had des moeten zijn, enkelvoud. De lippen van de priester... zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken. Maar u weet wie die priester is? Dat gaat nog steeds over Levi, maar Levi was niet eens priester. Zijn naam wordt alleen gegeven aan het Levitische priesterschap. Maar dat heet trouwens ook Aaronitisch priesterschap uiteraard. Hè? Maar het gaat over de Heer Jezus. En dus, want de lippen van die priester, de Heer Jezus, zullen, eventueel zouden, de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want die priester, die Levi, is engel, namelijk hij is de Heer zelf, de Heer der Heerscharen. Hebben we dat? Nou ja, en daarna wordt er nog op teruggekomen in hoofdstuk 3 vers 1. Want dat is die tekst die in Matthäus 11 wordt aangehaald, hè? Zie, ik zend mijn engel... Zie, ik zend Malachi, staat er dus, hè? Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht... daar is Jehovah dus aan het woord, hè? Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal... Maar slaat gewoon op, Jezus. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die heren die gij lieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds. Welke engel des verbonds? Nou ja, dat weet u inmiddels, hè. Namelijk de engel des heren der heerscharen uit vers 7. Dan wel Levi. Opdat mijn verbond met Levi zij, 2 vers 4. En die boodschapper van het verbond is gewoon Christus. Zelfs de engel des verbonds is dus gewoon de Heer Jezus. Hij is immers de boodschapper van het nieuwe verbond. De bode, de middelaar, de borg, de hoge priester. Maar de priester is een boodschapper. Priesters zouden het woord Gods handhaven. Dat wil zeggen prediken, hanteren, uitleggen aan het volk. Welke priester is per definitie een boodschapper? Hij wordt geacht het woord de waarheid te bewaren. Vooral met zijn lippen. Zoals we gelezen hebben. Maar de echte engel des verbonds is dus inderdaad de Heer zelf. Dat hebben de vertalers trouwens hier wel gezien. Ze hebben het met hoofdletters geschreven. En ze hebben het vers geïnterpreteerd als volgt. Namelijk, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, slaat op Johannes de Doper. En snellijk zal tot zijn tempel komen de Heer die gij lieden zoekt, slaat op de Heer Jezus. En dat lag natuurlijk voor de hand, om het zo te lezen. Maar als je nou van niks weet en die uitspraak in Matthäus 11 niet hebt, dan lees je dus, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, dat slaat op Jezus in zijn menswording, in de dagen zijn vleesers, die de weg zal bereiden voor de Christus. En dat is inderdaad degene die tot zijn tempel zal komen. Als boodschapper van het nieuwe verbond. Waarna je vraagt, hoezo tot zijn tempel? U mag ook niet al te lastig zijn. Dat is de gemeente uiteraard. Niet snellijk zal tot zijn volk komen of zal in de wereld verschijnen. Maar zal tot zijn tempel komen. Waarbij de uitdrukking tot zijn tempel komen ook nog kan betekenen, hij zal die tempel bouwen. Ons wordt dan gevraagd, heb je zus of zo al gedaan? En dan zeg ik, nee, ik ben er nog niet toegekomen. En dan weet u wat de uitdrukking betekent, komen tot. Snel ik zal tot zijn tempel komen, dat wil zeggen, hij zal die tempel bouwen. En dat doet hij ook in onze dagen, alleen dat is de gemeente. En bovendien die zoon van David die tot zoon van God zou zijn, 2 Samuel 7, wat zou die ook alweer doen? Ik zal de stoel zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Wat zou die ook alweer doen? Die zal mijn naam een huis bouwen, staat er toch? Die wordt trouwens eerst toegepast op Salomo. Doet de Bijbel zelf namelijk, maar uiteindelijk slaat het op Christus. En op de tempel die hij bouwt in onze tegenwoordige tijd. Zie? En dat is te meer van belang, omdat in ditzelfde Bijbelboek in het algemeen oordeel wordt aangekondigd. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over oordeel. In de eerste plaats over Israël. Trouwens, het voorgaande vers, dat wil zeggen het laatste vers van hoofdstuk 2, is daar duidelijk genoeg in. Vers 17 dus, 2 vers 17. Gij vermoeit de Heer met uw woorden, nog zegt gij, dat zie je de vaste uitdrukking, gij zegt, gij zegt, gij zegt. Maar ze zitten ernaast met alles wat ze zeggen. Maar er staat, nog zegt gij, waarmede vermoeien wij hem? Joden vinden dat ze de Heer dienen. En de Heer zegt, nee, dat is helemaal niet het geval. Dat denken jullie, dat zeggen jullie, maar dat is niet zo. Dus zij zeggen, waarmee vermoeien wij? En dan zegt de Heer, daarmede dat gij zegt, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heren. En hij heeft lust aan zodanigen. Of men zegt, waar is de God des oordeels? Maar dat is een retorische vraag. Dezelfde als uit 2 Petrus 3. Waar is de belofte zijn de toekomst en die dag des Heren enzovoorts. Hè? Dus we vragen de spotters. Dat betekent natuurlijk dat men niet gelooft dat het ooit gaat komen. Zie? En men rekent het kwade tot goed. Het is ook inderdaad wat het Jodendom officieel doet. Want God zegt bijvoorbeeld, er is in de mens überhaupt geen goed. Er woont geen goed in de mens. En het Jodendom gaat uit van het goede in de mens. Hè? Zij moeten ook wel, want anders dan kun je natuurlijk niet onder een wet gaan leven. Wet wordt geacht het goede in de mens te ontwikkelen, dan wel voor te brengen, maar als het er niet is, kan het niet ontwikkeld worden. Dus de Joden zeggen inderdaad, nee, er is wel goed in de mens, het moet ontwikkeld worden. Zie? En als je ze nou maar aan bepaalde regels houdt, dan ben je goed. En de Heer zegt, deugt van geen kant, mijn normen zijn veel hoger. En ik heb je die bekend gemaakt, maar jullie rekenen het goed. En je verwacht toch niet dat God oordeel kon brengen. Dat heb je in het christendom trouwens ook, hè. Men leert het wel, maar men gelooft het niet. En als je ze nou maar houdt aan de leer. Dat is gek, en daar ben ik laatst ook achtergekomen. Dat je in bepaalde orthodoxe, laten we zeggen reformatorische kerken, daar, als je daar geloofsbelijdenis aflegt, dan in werkelijkheid leg je niet belijdenis van je geloof af, maar in werkelijkheid erken je de kerkelijke leer. En als je dat doet, word je nog niet geacht een gelovige te zijn. Ja, dat is zo, dat is officieel. Dat noemen ze geloofsbelijdenis nog steeds. Maar wordt niet onderverstaan geloof in de Bijbel. Er wordt onderverstaan geloof dat de kerkelijke leer juist is. Of je die dan aanvaardt, is nog een ander ding. Die moeten mee instemmen, dat is het verhaal, ja. Om te zeggen, oké, dat is de enige juiste leer. Nou goed. Vreemde dingen. Men zegt, maar het is niet zo. En daar gaat het maar om, hè. Men gelooft niet dat God zal oordelen, maar hier wordt wel degelijk oordeel aangekondigd. Nou, u kent de afloop van dit Bijbelboek, omdat we er eerder over gesproken hebben. In de eerste plaats 3 vers 2 zegt, maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen? Dat gaat dus over de verschijning van Christus zelf. Niet meer de voorloper, niet meer Jezus in zijn eerste komst en zelfs tot op heden. Maar het gaat om wat wij noemen de wederkomst van Christus. De Bijbel noemt het de dag zijner aanwezigheid. Vertaald met toekomst. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen? En dag betekent oordeel, heel dikwijls, hier ook. Wie zal het oordeel van zijn aanwezigheid verdragen? Men lezen Zefanja, waar die dag ook beschreven wordt, de dag zijner toekomst, de dag des Heren, een donkere dag, een verschrikkelijke dag, een dag van verderf en wat het maar wezen mag. Je vindt daar een heleboel synoniemen achter elkaar. Wie zal dat oordeel van zijn aanwezigheid verdragen en wie zal bestaan, staan blijven, als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des vollers. Hij zal reinigen namelijk. Hij zal zitten louterende en het zilver reinigende en hij zal de kinderen van Levi reinigen. Hè? Hebben we die nog? Welke Levi? Ik neem aan die vanuit hoofdstuk 2... Dat zijn het wedergeboren mensen dus, hè? Gelovigen. Ja, dat lijkt mij wel tenminste. Nou goed, en u weet hoe het afloopt, want daarna staat er in hoofdstuk 4 vers 1... Want ziet, die dag komt brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn stro. Voor de en de toekomstige dag, hier zie je dat dag oordeel betekent... En het toekomstige oordeel zal ze in vlam zetten.
Wat is dat?
4 vers 1. Zegt de Heere der Heerscharen. Daar heb je diezelfde dus, hè, de Heere der Heerscharen. Als uit hoofdstuk 2. Die hun wortel nog tak zal laten. Daar komt de uitdrukking vandaan. Met wortel en tak uitroeien. Ja. Oordeel dus. Vers 3, dat zal zijn te dien dagen die ik maken zal. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, zegt men dan. Maar het is wel een dag van oordelen over de goddeloosheid van de mensheid in het algemeen. En daarna vers 4, merkwaardige wijze. Gedenk der wet van Mozes. Let op wat er niet staat, want dat is de fout die men maakt bij het lezen. Hè? Wat staat er niet? Precies, er staat, dit doet de wet van Mozes. Er staat, gedenk de wet van Mozes. Nou ja, dan zijn we weer bij de Emmausgangers, hè. De Heer verklaarde hen uit Mozes en al de profeten wat er over hem gezegd was. Hadden ze dat maar gelezen en begrepen, dan waren ze niet zo droevig geweest. Hadden ze niet zo'n vreemde uitspraak gedaan van... En het is nou al de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Hadden ze een feestje gevierd, want het is de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Nou goed. Dus gedenk der wet van Mozes, mijn knecht. Men zou, heb ik aan Mozes zelf nagevraagd in Deuteronomium 30, men zou de wetten ook doen, weliswaar, maar dan met het hart en met de mond. Dat heb ik ook nog nagevraagd trouwens aan Paulus in de... Romeinen hoofdstuk 10. Daar wordt dat namelijk aangehaald in Deuteronomium 30. Namelijk, men zou de wet doen... Het was niet moeilijk, zegt Paulus, om de wet te doen. Maar je moet het doen met je hart en met je mond. De rest kan je vergeten. Brengt je toch nergens. Maar met het hart gelooft men... en met de mond beleidt men... ter zaligheid enzovoorts. Precies, uit Deuteronomium 30. En dus gedenk der wet van Mozes, mijn knecht die ik hem bevolen heb, op Horeb, aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Vervolgens, zie ik zend u lieden de profeet Elia. Het is toch al aardig dat Mozes en Elia hier toch in één adem genoemd worden. Er staat wel niet, ik zend u Mozes, hoewel die ook gezonden zal worden nog in de toekomst. Maar wel, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komt. En dan nog even helemaal nauwkeurig. Ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Je moet dus lezen dat eerst Elia komt en dan de dag des Heren. Maar wij zitten of met het probleem dat in het verleden bijvoorbeeld Johannes de Doper gekomen is. En dat is al heel lang geleden. En pas 7 jaar na de opname van de gemeente begint de dag des Heren. Er zit er toch een groot gat tussen. Of we lezen hem meteen als, er staat Elia, maar er stond ook Levi. En dus in beide gevallen gaat het over de Heer Jezus. De wegbereider. Elia, een type van Christus. Kijk, als je deze teksten niet leest, maar je leest gewoon 1 Koningen, is het geloof ik, hè? Geschiedenis van Elia, kom je er snel genoeg achter dat Elia een type is van de Heer Jezus, met name in zijn eerste komst. En Elisa een type van de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. Dan is de verandering geweest. Daarom lijken die namen op elkaar. Daarom doen ze ongeveer hetzelfde, maar een dubbeldeel... van Elia heeft Elisa, maar hij loopt weliswaar niet in de schoenen van Elia, maar hij draagt wel zijn mantel. Heb je dat nog? en het wegtrekken over de Jordaan van Elia met Elisa en daarna de terugkeer van Elisa door diezelfde Jordaan is een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus. En daarna zoeken ze Elia nog en kunnen ze hem niet vinden. Nee, natuurlijk niet. Logisch.
Vurige wolkenwagen.
Hij is hier niet. Nee, ja, vurige wolkenwagen. Ja. Lichte wolkenwagen, dat was het toch helemaal. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook voor Elia gewoon lezen. De Heer. En niet noodzakelijk, want ik ben alweer over mijn tijd. Niet noodzakelijk, maar de Heer in het verleden, maar de Heer tot op heden, zolang als hij zich verbergt. Want de Christus is nog niet verschenen aan Israël en de volkeren. Dat gebeurt pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Toch? En zo lang hebben we te maken met Elia, die er niet is. U weet aan wie ik dat heb nagevraagd, toch? Of Elia er al is? Of de Heer er is? He? Niet? Niet? Wat doen de Joden ook alweer met die Pesach? Die zetten een stoel voor Elia neer. Die is dus nadrukkelijk niet aanwezig. Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen ze, ja. Ja, ja natuurlijk. Nou, als de Heer zelf komt, hoeft die deur niet open te staan, dan komt hij toch wel binnen. Maar goed. En tegelijkertijd, maar ik heb geen... Dat mag ik helemaal niet doen. Tegelijkertijd hebben ze het brood verstopt, weet u nog?
Ja.
Brood is zoek. Logisch, natuurlijk is het brood zoek. De Heer is er niet. Levi is er niet. Melchizedek is er niet. En die zou het brood brengen, toch? Of...
Ja,
brood en wijn, ja. Ja, ja, natuurlijk wordt het ritueel en demonstratief verstopt. Iedereen weet waar het is, maar het doet er niet toe. Maar het gaat om het beginsel. Die dingen drukken nog steeds uit hoe de situatie is. Elia is er niet, de brood is zoek enzovoort. Wat een ellende. De Heer is in ons midden en hij is het levende brood. Toch?
Ja.
Ik heb nog één vraag over de tekst die wij zojuist
lazen.
Ja? Mozes die had de weg gekregen op Horeb.
Ja.
Volgens mij was het Sinaï.
De officiële verklaring, zuster, is dat het gebergte heet Horeb en Sinaï is een berg in Horeb. Maar de laatste verklaring, die ben ik geneigd te accepteren, die namen worden door elkaar gebruikt. Meestal. En soms lijkt het iets anders te zijn. Maar het verhaal is gewoon dit, als je de echte Sinaï ziet, dan weet je meteen hoe het zit. Nee? De echte Sinaï, dat zijn namelijk twee toppen naast elkaar. En de een is zwart geblakerd, kun je van een afstand zien, is verbrand, die heeft in de hens gestaan, maar dat zegt de Bijbel ook. En de andere zit een kloof in de top, kun je ook vanaf afstand zien, inclusief dat er water uitgekomen is in het verleden, want er is een hele beek die je van de berg af kunt volgen. Dus er moet nog een beetje lang water gelopen hebben ook nog. Alleen die berg ligt niet in het zogenaamde Sinaï-schiereiland. Want daar is het niet, het is in Arabië. Sinaï is een berg in Arabië. In Saoedi-Arabië. Maar als je de foto's ervan ziet, kan het niet missen. Trouwens, de hele omgeving bewijst dat dat de correcte plaats is. Maar goed, dat even terzijde. Hè. Maar het zijn maar verschillende namen. Maar wat Elia betreft, zie ik, zend jullie de profeet Elia. Dat kan net zo goed de aanduiding zijn voor de Heer Jezus in en sinds zijn eerste komst. Eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Want die komt aan het eind van de 70ste week. Wanneer de Heer zich niet langer verbergt, maar voor het eerst verschijnt aan het Joodse volk, officieel. Dat is nog nooit gebeurd namelijk. Dat wil zeggen bij zijn komst op de Olijfberg. En dan leven wij nu nog steeds in de dagen van de wegbereiden. Maar ja, tot nou weer op moet lossen met het bandje, maar vooruit. Nee, dat los ik wel op. Want in werkelijkheid, dat voorbereidende werk gebeurt nog steeds. Als je redeneert vanuit Israël. De Heer is nog steeds aan het voorbereiden. Hij verzamelt zich, hij roept zich uit een volk uit de heidenen voor zijn naam. Populair, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Hij is de regering aan het voorbereiden, zal ik maar zeggen. Wij zitten nog in de dagen van de formatie. Niet reformatie, formatie. Ja. De formatie van die Ecclesia, die gemeente van eerstelingen. En als dat voltooid is, kortom, als dat lichaam volgroeid, voltooid is, of hoe je dat maar zeggen moet, zo eervol mogelijk zal ik maar zeggen, met respect. Als dat voltooid is, dan zal de Messias verschijnen, maar de Messias is Jezus inclusief de gemeente, inclusief het hele lichaam namelijk. Kortom, die weg wordt nog steeds bereid. En als dat gebeurd is, dan begint inderdaad de dag des Heren, want dan verschijnt de Heer met heel zijn gemeente om die beloften die aan Abraham gedaan zijn met betrekking tot het nieuwe verbond alsnog te vervullen op aarde, dat wil zeggen eerst aan Israël en daarna aan de volkeren. En dat is het dubbelzinnige erachter. En vandaar dat Jezus en Johannes de Doper elkaars identiteit bespreken. Of in vragen stellen, hoe zeggen ze dat, ter discussie stellen. Ik vind het wel mooi. Want de een is een beeld van de ander. En de functie van Johannes de Doper is eigenlijk dezelfde als die van de Heer Jezus. En de teksten over Johannes de Doper zijn teksten over de Heer Jezus. Ik heb geen tijd meer en bovendien hebben we het eerder besproken. De Heer doet uitspraken over Johannes de Doper. Als vervulling van deze beloften omtrent de komst van Elia. Maar hij zegt over Johannes de Doper dat ze hem gedaan hebben alles wat ze de zoon des mensen zullen doen. Met andere woorden, alles wat Johannes overkomen is, wordt beschouwd als een beeld, een type van wat de Heer Jezus nog zou overkomen. Op het moment van spreken. En daar gaat het maar om, hè. Zitten nog een paar dingen aan, maar goed, die laat ik dan nu verder naar buiten beschouwing, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen en schrift met schrift mochten vergelijken. We danken u voor die rijkdom die we daarin vinden. We mogen zien dat ook uw tegenwoordige werk vastgelegd is in deze oudtestamentische beloften, profetieën en illustraties. We danken u dat we die dingen mogen leren verstaan. En dat we hierdoor ook antwoord krijgen op de vragen die we hebben wanneer we uw woord lezen. We danken u dat we mogen zien dat over alle dingen heen u gesproken hebt over onze heiland de Heer Jezus Christus. Hoe die zijn werk zal doen, eerst in vernedering en daarna in zijn verhoging in onze tegenwoordige tijd. En nog alles ter voorbereiding van die geweldige dagen waarin uw koninkrijk in heerlijkheid op aarde zal nederdalen en gevestigd worden. Wij danken u dat ook wij daar mogen uitzien, omdat we er deel aan hebben gekregen. U hebt ons deelgegeven aan onze heiland zelf. En u hebt ons geroepen opdat wij zijn heerlijkheid deelachtig zouden worden en mede-erfgenamen met Christus zouden zijn van dat koninkrijk. Daarom vertrouwen we ons ook aan u toe, opdat uw doel met ons leven bereikt zou worden, opdat uw werk aan ons vervuld zou worden en wij zouden wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt, opdat we zouden delen daadwerkelijk straks in de openbaring van die heerlijkheid van Christus. Wees u daarom ons nabij, met uw krachten, met uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.